Mijn naam is Arjen van Velen. Ik ben correspondent Groot Rotterdam. En de afgelopen maanden was ik veel in de haven van Rotterdam te vinden. Want tot mijn verbazing bleken daar nog als een soort koppig volkje duizenden havenarbeiders te werken. Ik dacht dat ze allemaal allang weggeautomatiseerd zouden zijn. Maar dat is dus niet zo. En die kleine groep havenarbeiders die vormt een familie, zou je kunnen zeggen. En sommigen onder die arbeiders die verzetten zich tegen die nieuwe haven, de moderne haven, waar eigenlijk geen mens meer werkt. En daarover gaat het volgende verhaal. Op maandagmiddag 2 december kwam er een havenarbeider om het leven aan boord van de Tihama, een 400 meter lang containerschip dat lag aangemeerd in de Amazonehaven aan de Maasvlakte. De man was op het schip aan het werk als shorder. Zo heten de mensen die containers vastzetten. Het gebeurde in de middag. Hij viel vanaf een ijzeren steiger, shorebordes geheten. En de precieze omstandigheden van zijn val worden nog onderzocht, maar ondanks zijn veiligheidshelm was hij kansloos. Hij was 25 jaar. De volgende dag vertrok het schip al, nauwelijks vertraagd, richting het Suezkanaal. Er waren toen al onderzoekers aan boord geweest. Een groepje collega's was teruggekeerd voor een kort afscheid op de plek des onheils. Ook de havendominee kwam even langs op verzoek van de aangeslagen Filipijnse bemanning voor een gebed en een ceremonie met wierook en kaarsen. Maar dat was het, zo leek het. Het dek was weer schoon, nieuwe vracht geladen, het schip vaarde. Er was een shorder omgekomen, de vlaggen op de terminal hingen nog half stok, maar de haven moest door. De ene zeereus naar de andere meerde aan op de Maasvlakte. Robotkranen plukten containers van het dek en zetten ze op onbemande wagentjes. De haven leek een onverschillige machine, niet te stoppen. Maar schijn bedriegt. Een paar maanden eerder wilde ik zelf shorder worden. Dat kwam door een reclameposter op een elektriciteitshuisje bij mij om de hoek, met foto's van breedgeschouderde mannen in fel oranje en fel gele overalls. Havenhelden gezocht, stond erbij. De poster verwees naar een website met vacatures voor onder meer tankcleaner of shorder bij de Maatransgroep, een Rotterdams havenbedrijf. Iedere havenbaron moet ergens beginnen, las ik. En helden hiero melden. Krijg er een havenfamilie bij. Ik dacht eerlijk gezegd dat er in de haven van Rotterdam bijna geen werk te vinden meer was. Maar ik had misschien iets te veel documentaires over robots gezien. Ze kwamen hier juist mensen tekort. Dus ik vulde een sollicitatieformuliertje in. Ik zei dat ik als schrijver de haven wilde begrijpen en dat ik daarom een poosje wilde werken als shorder. Een week of zo, daar dacht ik aan, desnoods gratis. Ik schreef dat ik fit was, dat ik bijbanen had gehad in onder meer de sloop en als krantenbezorger. Ik steek graag de handen uit de mouwen. Hebben jullie werk voor mij? En niet veel later fietste ik naar het kantoor van Maatrans in de Waalhaven. Ik mocht op gesprek bij de afdeling personeelszaken. Een echt sollicitatiegesprek was het niet. Ik had aan de telefoon al gehoord dat ik niet het type was wat ze zochten. Maar als ik nou meer wilde weten over het vak, dan was ik van harte welkom, vertelde de vrouw die de personeelszaken deed voor vrijwel alle shorders in de haven. Ze wilde niet met name in dit verhaal. Shorders zetten met stalen stangen en sloten de containerladingen moervast. En ze draaien ze weer los als de lading gelost wordt. Je moet sterk zijn, maar het is zeker geen dom werk. Het valt ook nauwelijks te automatiseren. Rotterdam is een van de modernste havens. Hier reden in de jaren 90 al zelfrijdende voertuigen rond. Maar robots liepen zich stuk op het shorren. Eén rederij probeerde ze slim te omzeilen en zette stalen rekken neer op schepen waar de containers dan precies in zouden passen. Maar de rekken trokken krom onder invloed van de elementen. Dus is shorren nog steeds mensenwerk en werken er in de haven van Rotterdam ongeveer 650 containershorders. Ook bij die zogenaamde volautomatische containerterminals klauteren ze aan boord. Was een hardnekkig, trots volkje tussen die reuzenrobots. Het is een van de laatste beroepen waar spierkracht er echt toe doet. Zie je zo'n megaschip voorbijvaren met 20.000 containers, bedenk dan dat die één voor één zijn vastgezet door mannenhanden. En niet zomaar handen, leerde ik. De fysieke eisen voor shorders lijken op die van het leger. Je moet bijvoorbeeld minimaal 1,75 meter lang zijn. Dat red ik maar net. Idealiter ben je tussen de 18 en de 23 jaar oud. Ik voel me met 39 jaar een oude knar. En je moet een fysieke test doorstaan. Kandidaten moeten bijvoorbeeld met een elegante zwiep de 3-meter-stang op kunnen tillen. Een soort stalen polsstok van 25 kilo. Bij die test vallen soms al 8 op de 10 kandidaten af. En dan moet je dus ook nog hersens hebben. En 2 jaar lang de werkleeropleiding havenoperaties volgen. Want artikel 11.4.3 van de havenverordening stelt dat voor alle shorters verplicht. Goed, ik zou bovendien geen hoogtevrees moeten hebben. Want op de megaschepen van nu staan containers soms wel 7 of zelfs 9 hoog op het dek gestapeld. En wandel je dus soms met die zware stangen over smalle stijgers 15 meter boven de grond. En dat in weer en wind, bij dag en nacht, volgens een vol continu rooster. Ook op een snikhete zomerdag van 35 graden met je veiligheidspak aan. Ook in een ijskoude winternacht met min 20. Ook als je kinderen naar de dierentuin wilden. Je rolt van jetlag in jetlag. En als je dit werk te lang zou doen, dan gaat je rug eraan. Dacht ik, dit gaat hem voor mij niet worden, nee. Maar wat bezielt de mensen dan die dit wel doen? Sjorre verdient erg goed, zeker. Als laag opgeleide twintiger kun je in de haven zomaar 3000 euro netto verdienen. Shorters kunnen in BMW's rijden. Die arme havenarbeider is verleden tijd. Maar de mensen die puur voor het geld kwamen, die haakten als eerste af. Nee, het grootste lokkertje was de saamhorigheid, je maten. Een goede shorter heeft er lol in om met zijn ploeg een klus te klaren. Handen uit de mouwen, hozen met die dozen. Samen midden in de nacht zwaar en gevaarlijk werk doen, ver weg op een schip, dat smeedt wel een band. Dan krijg je er een familie bij. De havenfamilie. Shorders zijn mensen die altijd voor je klaarstaan, leerde ik van het hoofd personeelszaken. Brede mannen met een grote bek, echte havenbonken. Vroeger, zei ze, als ik ze zou tegenkomen, zou ik gauw naar de andere kant van de straat oversteken. Maar nu weet ik, ze hebben een gouden hartje. Kort daarna jakkerde ik over de Maasvlakte in het Volkswagenbusje van Ed van der Hoek, praktijkbegeleider van de shorders van Matrans. Ed was denk ik zo'n havenbonk. Elvis tattoo, geboren in de schaduw van het Feyenoordstadion. Zijn vader werkte ook al in de haven. Toen we de Euromax-terminal opreden, het uiterste puntje van de vlakte, viel er net een schaduw over de kade. De Talos meerde aan. Een mosgroene kolos van 369 meter lang. We zagen de zogeheten roeiers in actie, die met minibootjes en met de hand de kabels om de boulders gooiden. Nog even en de shorters konden aan boord om hun kunsten te vertonen. Shorren was vroeger een vak dat enkelbandjes en antecedentjes trok. Maar nog steeds biedt het vak een ontsnapping naar een beter leven. Een docent op het Scheepvaart- en Transportcollege, de voormalige havenvakschool, gaf me eerder eens een rondleiding door het imposante nieuwe gebouw aan de Waalhaven. Op het achterplein was een deel van een containerterminal nagebouwd. In een leslokaal zaten gespierde jonge mannen in de schoolbanken, reuzen in een kleuterklas. Veel baarden, tatoeages, verschillende etnische achtergronden. De haven is een witte mannenbolwerk, maar de shorters zijn een uitzondering. Shorters zijn Rotterdams. Op die school sprak ik 2 jongens uit het klasje havenoperaties. De een was ontsnapt aan de financiële stress van een Pools supermarktje. De ander was bevrijd van een slopende horecabaan met weken van 80 tot 90 uur en veel alcohol tussendoor. Hun onderarmen waren dik van het aandraaien van de spanschroeven, biceps en schouders zwaar van het opheffen van de shorestangen. Het was een gratis sportschool dat shoren, grapte ze. Een zorgeloze vriendenwereld ook, zo klonk het althans. Liep je de poort uit, nam je niks mee. Hooguit spierpijn. Op de kade stond een groepje shorters bijna ongeduldig te wachten. In hun werkhandschoen hielden ze de pinnen vast waarmee ze straks de spanschroeven los konden gooien. Het regende zacht. Sommigen droegen een hoodie onder een helm. Ik vroeg wat er mooi was aan het vak. Het is tenminste echt werk, zeiden ze, echt mannenwerk. En ze gebruikten termen als knallen en gas erop. En ik hoorde zelfs niet lullen, maar poetsen. Ze leken me de enige die dit Rotterdamse cliché mochten gebruiken. Want de gangway was nauwelijks neer of het gas ging er inderdaad op. En toen ik zelf hijgend en een beetje duizelig bovenkwam en via een smal laddertje het dek bereikte, klonk hoog boven me al het geklonk van staal op staal. En daar op het smalle shorebordes gooiden ze containers los, balancerend als circusacrobaten. Toen begreep ik waarom robots dit niet zouden kunnen. Ze zijn niet lenig genoeg voor dat geklauter. En misschien ook wel omdat robots niet om elkaar geven. Ze hebben geen maten. En terug ging het, jakkerend over de Maasvlakte in het busje van Ed. Bijna 20 kilometer door industrieel niemandsland. We sjeesten langs goederentreinen, langs terminals met babyblauwe reuzenrobots, langs kilometerslange loodsen en langs eindeloze grijze containerdepots. We passeerden vrachtwagens en vrachtwagens vol met... Met wat eigenlijk? Met waarschijnlijk alles uit je leven. Wegwerpaanstekers, sportschoenen, koekenpannen, zonnepanelen, avocado's, siervuurwerk, zomerjurkjes, Canon-camera's, kerstballen, cocaïne misschien, paashazen, kinderspeelgoed, gevaarlijke vloeistoffen, bloedplasma, fast-moving consumer goods. Dit was de mierenhoop op wereldschaal. In het busje ging het even over vroeger. Ed had als jonge gast op zee gevaren. Daarna was hij jarenlang zelf shorter geweest. Hij had de containerrevolutie meegemaakt. Alle vracht kreeg dezelfde afmetingen. En sindsdien leek de automatisering niet te stuiten. Toevallig reden we langs een ringweg in de aanbouw. Dat is de Container Exchange Route, zei Ed. Een interne baan die alle terminals met elkaar zal verbinden, zodat de hele Maasvlakte in feite één megaterminal wordt. En op die baan zullen zelfrijdende vrachtwagens komen. Er was een protest tegen die ringweg geweest, las ik later, want havenarbeiders hadden gehoopt op een baantje als chauffeur op die ringweg. Bijvoorbeeld voor als hun rug het sjorren niet meer aankon. Dit soort teksten gingen rond op Facebook. Mensen, wordt GVD wakker en strijd mee. We hebben het hier over 100 gezinnen. Jouw werk, mijn werk, ons werk. En niet van die fucking robots. Maar de bouwwerkzaamheden gingen onverstoorbaar door. We moeten het havenbedrijf op onze blote knietjes bedanken dat ze zo profetisch waren om de Maasvlakte op te laten spuiten, zeggen sommigen. Het was namelijk ofwel meegaan in de vaart der volkeren, ofwel een dorpshaafje worden. En er waren al helemaal geen banen meer geweest. Nu staat Rotterdam als enige westerse stad in de top 10 van wereldhavens. De rest is Aziatisch. Maar intussen is er nog weinig Rotterdams aan die Rotterdamse haven, leek het wel. Want de terminals die we passeerden bleken in de handen van Chinezen, Denen, Arabieren. De schepen idem dito. Zelfs de hypermoderne Rotterdam Gateway Terminal, een spookterminal volgens sommigen omdat je bijna niemand zag, was in feite niet Rotterdams, maar in handen van bedrijven uit Singapore, Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Dubai. De Maasvlakte is misschien wel het meest losgezongen stukje Nederland. En tegelijk vind je hier als een soort verstekelingen in de wereldeconomie een paar duizend havenarbeiders, die samen een dorp vormen, een trotse familie, met traditionele normen in een hypermoderne wereld. De laatste der Mohikanen. Maar ook die legendarische saamhorigheid is niet meer wat het was. Vroeger, als je de kantine binnenkwam, zei Ed, dan zaten ze te kaarten. Nu zie je 80 mensen daar hun mobieltje staren. Later wierp ik mijn gele werkhandschoenen op mijn bureau. Souveniertje kon ik thuis laten zien dat ik echt gewerkt had. Ik was maar even op het schip geweest, maar nu al zaten die dingen onder de smeerolie en ze stonken een uur in de wind. Alsof ik de geur van een andere planeet had meegenomen. In die weken die volgden bleef die vreemde planeet trekken en ik ging vaker naar de haven. Ik sprak ook kraanmachinisten en zeelieden, stekkerdraaiers en rietstekkerchauffeurs, jong en oud, hoog en laag, mannen vooral, maar ook een enkele vrouw. En je kwam er de meest uiteenlopende mensen tegen. Zoals marxist-leninist Bert Voogd, oud-havenarbeider, nu advocaat, die nog steeds het sinds 1988 verschijnende linkse havenkantje De Volle Lading verspreidt in kantines. Still going strong. Maar ook de legendarische Feyenoord-speler Mike Obiku, de cultheld uit de jaren 90. Althans, ik hoorde dat hij nu als havenarbeider bijklust. In mijn vrije tijd hoor, vertelde hij aan de telefoon. Of de Afghaan met grijze baard die ik trof bij winkelcentrum Zuidplein in de stad, met zijn werkkleding aan. 9 jaar eerder naar hier gevlucht en nu wachtend op de witte bus die hem naar de Maasvlakte zou brengen voor de avonddienst als stekkerdraaier. Of de wijze man in de Waalhaven die elke dag de overpeinzingen van Marcus Aurelius, de Stoïcijnse filosoof, meenam in zijn werktas. Maar verder leken die havenarbeiders allemaal hetzelfde. Allemaal apen trots op Rotterdam, de haven, Feyenoord. Ze zagen vaak geen verschil tussen die drie trouwens. Allemaal sterke lijven, zei het soms gehavend. Hondstrouw, soms meer dan 30 of 40 jaar werken voor één baas. Mannen die er soms als kind nog kolen hadden staan scheppen. Voormalig zakkendragers, niks bullshit jobs. Kortom, echte bonken, niet zelden macho's, die al homo riepen als je een paraplu uitklapte in de regen. maar ze waren niet onkwetsbaar. Ik trof ook Binken met een brok in de keel, die zich soms zorgen maakte over een wereld waarin enkel robots of vrouwen of Chinezen de dienst zouden uitmaken. En waarin zij overbodig zouden blijken. Niet gek gezien. En de verkleinwoordjes die ze vaak gebruikten, zoals dozen voor containers of bootjes voor schepen van 400 meter lang, die waren misschien wel nodig, dacht ik. Omdat ze zichzelf anders nietig zouden voelen op die wereldschaal. Als kraanmachinist bijvoorbeeld was je vroeger een hele baas. Je droeg een stropdas. Je had een aparte plek in de kantine. Koning van de terminal. En nu was je nog steeds een koning. Maar je had nauwelijks collega's meer. Je zat in je up op 50 meter hoogte productie te draaien voor een bedrijf in een ver land. Terwijl er intussen een robotkraan in je nek hijgde. Sneller, sneller. En steeds hoorde ik die klacht dat de saamhorigheid van vroeger was verdwenen. De haven was de haven niet meer. En dat was zeker geen vals sentiment. Ook jonge mensen zeiden zulke dingen, want ze kenden de verhalen van hun pa. En er was ook echt iets veranderd toen de oude haven vanuit de stad verhuisde naar de Maasvlakte en de nieuwe haven geboren werd. Sterker, je zou op het jaar nauwkeurig kunnen zeggen wanneer die saamhorigheid uit de haven verdween. Dat was in 1990, toen containerbedrijf ECT, ooit Rotterdams trots, maar inmiddels in handen van Chinezen, uit de haven-CAO stapte. Tot die tijd was de haven het bastion van de vakbond. En alle havenarbeiders, toen nog tienduizenden, vielen onder dezelfde CAO. Ze vormden een legioen. Raakte je er één aan, dan kreeg je iedereen tegen je. Maar nu was er een scheuring in de familie. Havenarbeiders werden sindsdien tegen elkaar uitgespeeld. Jong tegen oud, de ene terminal tegen de andere, mensen tegen robots. Spierbonken tegen nerds. Bikkels tegen softies. De solidariteit die de haven tot de grootste van de wereld had gemaakt, ging naar de knoppen. Dus er is een haven van voor en van na de jaren 90, van voor en na die Maasvlakte, die robotwagentjes, de megakraan en die megaschepen. Het ging van 600 naar 20.000 containers per schip. De haven ging voortaan 24 uur per dag open en samen met de robots kwamen de IT'ers. Een ander slagvolk met letterlijk zachtigere handen. Sowieso vonden de jongere generaties dat flexwerk normaal was. Ze hadden niet geleerd dat je soms moet vechten voor je vaste baan. En wie er wel saamhorig waren en een eenheid vormden, de rederijen. Die fuseerden en vormden steeds grotere allianties. Inmiddels zijn vrijwel alle containers in handen van slechts een drietal grote allianties. Je hebt nu de babyblauwe schepen van Maersk, de knalroze van One en de zwarte van MSC. Vroeger had je ook havenbronnen, maar je kwam ze tegen in een dorp. Nu is je baas een Chinees, misschien wel de rijkste Aziat op aarde die je nooit ziet. Je houdt het toch niet tegen. Dat hoorde ik vaak over die schaalvergroting en die automatisering. Schouder ophalend. Dus ja, de Maasvlakte, dat bleek een andere planeet waar niet alleen de wind vrij spel heeft, maar ook de vrijhandel. Een niemandsland opgespoten voor een nieuw soort economie zonder geschiedenis, behalve dan de fossielen. Die meekomen met het opgespoten zand. Stukjes bot van mammoeten, sabeltandtijgers, soms zelfs van neandertalers. Een vlakte waar de dag en de nacht hetzelfde zijn, waar geen mens woont, waar slechts één snackbar is en één truckersrestaurant. Want het draait hier om spullen van A naar B brengen. En dat gaat steeds beter, steeds sneller, steeds goedkoper. Zo goedkoop dat jij nu 3 paar schoenen kunt bestellen en de 2 die je niet leuk vindt gratis terug kunt sturen. Zo goedkoop dat we continu spullen kunnen laten aanrukken van overal ter wereld. Je zou kunnen stellen dat de haven de meest efficiënte machine is geworden uit de geschiedenis van de mensheid om de grootste verspilling uit de geschiedenis van de mensheid mogelijk te maken. En je kon je afvragen wat de zin ervan was, maar de machine leek niet te stuiten. Je houdt het toch niet tegen. Precies dat lijkt aanvankelijk de stemming in de kantine van de Uniport Container Terminal. Ik ben mee met Bert Voogd, die het linkse krantje de volle lading komt uitdelen. Ik zit er tussen terneergeslagen werknemers die hun zelfgesmeerde boterhammen naar binnen werken. Ze hebben kort geleden gehoord dat de tent hier dicht gaat. Ze gaan, zoals eentje het uitdrukte, een pleuriskerst tegemoet. De Uniport is een van de laatste stukjes oude haven. Ooit was dit de kraamkamer van de containeroverslag. En nu lijkt de terminal door de tijd ingehaald. De grote schepen kunnen deze oude stadshaven niet meer bereiken. De stekker gaat eruit. 3/4 van de bijna 200 medewerkers komt op straat. Ze zijn mur, bang en boos tegelijk. Boos dat het moederbedrijf van Uniport, Zee Stijnweg, beloofd had goed voor de mensen te zorgen. boos dat Steinweg jaren geleden al gewaarschuwd was. Het had maatregelen kunnen nemen, de terminal kunnen verplaatsen, moderniseren. Alles beter dan zoals nu de boel laten doodbloeden. Wanbeleid, vinden ze. Maar wie durft het te zeggen? Ze hebben gezinnen en hypotheken. En ze hopen allemaal op die paar schaarse banen die er door de directie zijn beloofd. Verdeel en heers. Dat lijkt de belangrijkste reden dat er nog geen opstand is geweest. Oké, bedrijven kunnen failliet gaan en misschien kun je het getij niet altijd bevechten. Maar als ik het moederbedrijf, het wereldwijd opererende C. Steinweg, om een reactie vraag, stuit ik op een oesterachtige geslotenheid. Medewerkers zijn geïnstrueerd om journalisten niet door te verbinden. Dat handelt Steinweg allemaal zelf af, hoor ik. Ook de directeur van de Uniport, Peter Pesselse, reageert nergens op. Later lees ik dat Steinweg zelfs geen commentaar gaf toen er in een week tijd 3 doden bij het bedrijf vielen. Het zwijgt als een onverschillige robot. Dus staan er dan straks echt 150 man op straat, zomaar zonder slag of stoot? Of brandt er ergens nog het waakvlammetje van die oude solidariteit? Gelukkig wel. Die oude vlam brandt bijvoorbeeld in het hart van kraammachinist Michel Batenburg. Hij is voor de duivel niet bang, vecht tegen robots, soms zelfs tegen ME'ers. En hij zit 40 kilometer verderop in zijn kraan, op de Maasvlakte, maar hij voelt zich ook verbonden met die oude Uniport. Van hem hoor je diezelfde verhalen over verdwenen saamhorigheid, cultuur van productie, productie, productie. Hij voelt zichzelf ook wel eens een robot, zegt hij. Afgestompt. Maar hij is strijdbaar. Dat zit in zijn bloed. Zijn vader werkte ook in de haven en zelf ging hij er op zijn 16e werken, in de kolen- en ertsoverslag. Batenburg herinnert zich nog zijn eerste werkdag in de haven. Meteen een staking. Van jong tot oud, de hele familie. De haven helemaal plat. Want dit is Rotterdam, hier vechten we voor onze banen. Dat gevoel moet terug, vindt hij. Batenburg is een van de aanvoerders van de Rotterdam Dokkers. Een club fanatici die de oude havengeest nieuw leven in willen blazen. Geen woorden, maar daden. Eenheid en solidariteit. Hij ging bijvoorbeeld naar een protest tegen de robotwagens op de ringweg. Bang voor robots is hij zelf trouwens niet. Voorlopig is hij als kraammachinist opvallend genoeg veel sneller. Zelf draait hij met gemak 30 tot 40 containers per uur. En als hij lekker aan het tetrissen is, zoals hij dat noemt, met Bob Marley uit de speaker, dan haalt hij wel 45 containers per uur. En de snelste robotkranen die halen nauwelijks 28 per uur. Robots kunnen het leven ook makkelijker maken, denkt hij. Het werkt juist minder zwaar. Het is maar net hoe je ze gebruikt. Je kunt ze ook inzetten om mensen te ontlasten. Arbeidstijdsverkorting, enzovoort. Maar in praktijk kiezen bedrijven vaak voor robots, ook slomere robots, om juist van de mensen af te komen. Michel heeft vooral iets tegen die filosofie achter de robots. Tegen die droom van een Maasvlakte vol spookterminals waar vooral multinationals van profiteren. Niet de mensen in Rotterdam. Tegen die filosofie van de mens als sta in de weg. Dat leek me wel een goede strijd, dacht ik, op weg naar huis. Want hier stond meer op het spel dan die haven alleen. De schepen regeren Rotterdam. En wat niet direct of indirect voor de schependienst, komt hier niet tot zijn recht. Dat schreef journalist Rie Brussen, nog voor de oorlog. En het geldt ook nu, voor de Maasvlakte. Het 24-uurs ritme van de haven bepaalt ook het ritme in het achterland. Rond de distributiecentra in Waalwijk, op vrachtwagenparkeerplaatsen in Venlo. En deze golfslag bepaalt zelfs de sfeer in jouw straat. De snelheid waarmee het witte bestelbusje langsjakkert, het gezicht van de pakketchauffeur die voor een habbekrats 200 pakjes per dag bezorgt. En er is die rare paradox. Hoe meer automatisering, hoe meer mensenwerk. Hoe meer megaschepen, hoe meer mensenhanden en mensenruggen zwaar werk moeten doen. Want bedenk goed, die containers moeten ook ingepakt. Pakketjes moeten ook bezorgd. De pakkendrager bestaat niet meer, maar wel de pakketbezorger. En zo lijkt de haven van Rotterdam uitgewaaierd over heel Nederland. Niet te stuiten. Zo lijkt het, tenminste. Die avond krijg ik een appje geforward van Michel Batenburg met een oproep. Vanwege het dodelijke ongeval met de Shorter willen ze als eerbetoon de kranen allemaal stilzetten. Zoveel mogelijk kranen moeten meedoen. Heel de haven rouwt, staat er, of het nou Jan, Piet of Klaas is. Altijd voor elkaar zorgen, tijdens de uitvaart alle klapjes omhoog, toch? Boks. Maandag, de dag van de uitvaart, gaat Ed van de Hoek naar de afscheidsceremonie. Ed weet nog hoe Yoshi eerder dit jaar binnenkwam bij de vaardigheidstest. Sportschooltype, knap om te zien, tikkie verlegen. Mooi boy, zo noemde hij hem. In korte tijd veranderde hij van jongen in man. Hij had al verschillende beroepen uitgeprobeerd, vertelde een docent. Van thaibokser tot marinier, maar leek in de haven zijn draai te hebben gevonden. En vrienden. Een stuk of 40 van zijn collega's shorders zijn meegekomen. Op een steiger aan de Kralingse Plas steken ze samen stadionfakkels af. Als de ceremonie begint, gaan 40 kilometer verderop in de Maasvlakte de kranen in rouwstand. Later zal Ed de filmpjes op zijn telefoon zien binnenkomen, de ene na de andere. Ook mensen die de jongeman niet kennen steunen de actie omdat ze zich solidair voelen. Of omdat ze ook collega's verloren. Sommigen denken aan de gevaren van het werk, de werkdruk en de nietigheid van het mensenleven. Kraanmachinist Michel Batenburg denkt aan hoe hij op zijn 19e er zelf bijna was geweest. Na een ongeval met een workheftruck. Het zogeheten optoppen van de kranen gebeurt wel vaker. Maar Ed maakte niet eerder mee dat het zo massaal gebeurde. Van de modernste containerterminals tot de erts- en de kolenoverslag. Van de Chinezen tot de Arabieren. Van de Waalhaven tot de Maasvlakte. En zelfs de robots staan even stil. 2 minuten lang is er een glimp van de eenheid die de haven kenmerkte. En deze havenwerkers geven een voorbeeld voor het hele land. Dit is saamhorigheid. Yoshi heeft ons dat gebracht, zegt Ed later. En een jonge havenarbeider zegt, dit is nou de eenheid waar we eigenlijk voor willen gaan in de haven. Ook op de Uniport, de stervende terminal, gaan de oude liepherkranen omhoog. En een paar dagen later, vrijdagochtend, loopt de voltallige dagploeg als één man de poort uit. In optocht door het havengebied naar het hoofdkantoor van moederbedrijf C. Steinweg. Het regent, chauffeurs klaksoneren hun sympathie. Af en toe klinkt er een luide knal van zwaar vuurwerk. Het hoofdkantoor lijkt eerder een loods. De ramen zijn van spiegelglas. Voor de ingang staat een beeldje van een zakkendrager. Maar de deuren blijven even gesloten als de reputatie. De mannen roepen, eerst nog wat onwennig. Schaam je kapot, schaam je kapot, schaam je, schaam je, schaam je kapot. Een zware knal doet de ruiten even trillen. Maar het spiegelglas zwijgt. Niemand komt naar buiten. De baas is bang, lijkt het. Bang voor wat er gebeurt als de mensen zich niet uiteen laten spelen. Bang voor saamhorigheid. Dankjewel voor het luisteren. Als je zou willen meepraten over het stuk, dan kan het op de site. Moet je wel lid zijn en dat kan dan weer via decorrespondent.nl/wordlid. Dus wie weet tot daar en anders graag tot een volgende keer.